Goedenavond. Het is vandaag 15 juni en we willen met elkaar vanavond de toerustingsavond houden over een gedeelte uit Romeinen 14, waar we mee bezig zijn met elkaar. U hoort Date Gorter en wij willen eerst met elkaar bidden en daarna zal ik aan de hand van een stukje uit Romeinen 14 de avond openen. Vader, we danken u dat we zo hier bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat we dat doen rondom uw woord, Vader. Uw woord dat ons bezighoudt. Uw woord dat ons licht geeft. Uw woord wat is als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Uw woord dat we, Vader, met ons meedragen in ons hart. We danken u, Vader, dat u ons hart verlicht heeft met het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Waardoor we zien wie u bent, Vader. We danken u dat in die tijd waarin we nog op aarde zijn, we dat evangelie hebben als een geweldige schat van troost, van bemoediging, van rijkdom, van aansporing. Vader, we danken u voor datgene wat u ook vanavond wil geven, wilt leiden. Vader, wilt u ons wijsheid geven van woorden. Mag het zijn door uw geest geleid en rechtstreeks uit uw woord, Vader, zodat het is tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, wij danken u dat we naar u mogen opzien. En dank u wel, Vader, dat we mogen beseffen dat u door uw geest in ons woont en ook in ons midden aanwezig bent. En dan maakt eigenlijk het aantal niet uit. Maar dank u wel, Vader, dat we dat woord van u ook vanavond weer mogen overdenken. Een bijzonder gedeelte, wat spreekt over de nabije toekomst, wat we gaan meemaken. Vader, geeft ons daarin helderheid. Het is nodig, Vader, om dat te hebben. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wilde graag met u een stukje lezen uit de versen 10 tot en met 13 van Romeinen 14. En daar staat: u echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden, want er staat geschreven: zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Tot zover. En we willen dan vanavond stilstaan bij dat onderwerp wat eigenlijk in deze paar versen naar voren komt. En dat in de diverse vertalingen, en u hoorde lezen uit de herziene Statenvertaling, dat wat in dat stukje staat, dat is: wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus in vers 10. En dat is denk ik bijzonder om te beseffen dat wij allen, zegt Paulus, wij toch zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dat zegt hij hier natuurlijk tegen de gelovigen van het lichaam van Christus. En daar is nog wel het nodige dan over te zeggen, over dat moment van de Bema. Het wordt helaas vertaald in onze vertalingen met rechterstoel. Dat roept al direct voor velen die toch een traditionele geestelijke achtergrond hebben vanuit kerken een bepaalde beelden op. En als u bijvoorbeeld artikel 37 leest van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan zult u zien dat men daar eigenlijk de diverse momenten waarop de Heer, waarop Christus gaat richten. En richten is altijd het woord wat toch gebruikt wordt. Maar men vertaalt dat dan vaak toch in de eigen gedachte met een oordeel. Dat daar een oordeel uitgesproken wordt. En wat is er gebeurd? In het artikel 37 heeft men eigenlijk de diverse momenten van gericht als het ware naar één punt geschoven. En het gemaakt tot één grote gebeurtenis. En zo gelooft men dat men aan het einde van de tijden, dus helemaal aan het einde van de van alles, zeg maar. Dan komt er een bepaald gerichtsmoment, een oordeelsmoment. En dat noemt men dan de jongste dag. Je kunt het ook de laatste dag noemen. Het is maar net van welke kant je het benadert. Maar het gaat dan om één bepaalde dag. Dat is, laten we zeggen, de laatste dag voordat de hele schepping vergaat door vuur. Nou, dan zal er een oordeel en dan wordt natuurlijk in de openbaring gesproken over de grote witte troon. En dan denken mensen dat de grote witte troon uit openbaringen 20, ik denk dat dat toch een heel bekend gedeelte is voor velen, dat dat hetzelfde is als de troon van zijn heerlijkheid uit Matthäus 25, waar de Heer dan de volkeren voor zich zal verzamelen als schapen en bokken, of tenminste hij zal ze eerst verzamelen. Dan gebeurt daar iets en dan zal hij ze van elkaar scheiden als schapen en bokken. Maar het gaat gewoon om volkeren en de Heer wordt daar in een beeld gezien als de herder. Hè? En men schuift daar ook op datzelfde moment het moment waar we vanavond dan bij stilstaan van de Bema. Men ziet dat dus als één gebeuren. Zowel de Bema als de grote witte troon als de troon zijn heerlijkheid uit Matthäus 25 wordt door artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis op één moment gezien, alsof het één gebeuren is. Kortom, verwarring is groot. En men verzuimt de diverse lijnen die in de schrift toch heel nauwkeurig uit elkaar worden gehouden, om die uit elkaar te houden. Dus vandaar dat ik daar even aan refereer, omdat bij het denken van mensen, en veel mensen denken toch nog steeds vanuit een kerkelijke achtergrond, hè, er zijn toch nog velen die tot een bepaalde leeftijd nog catechisatie hebben gehad in de kerk. En dat dan ook nog wel gehoord hebben. En die dan op een gegeven moment misschien een aantal jaren later zijn afgehaakt. En er eigenlijk nooit meer wat aan doen. Totdat ze weer een keer met iets geestelijk evangelie of wat dan ook geconfronteerd worden. En dan gaan direct die bellen weer rinkelen van vroeger. Van er was iets met de grote witte troon. En verwarring dus. Nou, dit moment zullen we dus goed in de tijd voor elkaar moeten zien. Dit moment waar Paulus hierover spreekt, over de Bema, dat vindt plaats direct na de bazuin gods. Na de wegrukking van de gemeente. Als je het Griekse woord harpazo vertaalt, moet je eigenlijk wegrukken vertalen. Dat is niet een opnemen, want dat zou een ander Grieks woord veronderstellen. Het gaat om wegrukken. Dat wil zeggen een krachtig wegnemen, zeer snel, van deze aarde. Want dat is de beschrijving in Thessalonicenzen, daar gaan we vanavond niet op in. Maar direct na dat moment van 1 Thessalonicenzen 4, een geweldige moment, dan zal de Bema van Christus en God plaatsvinden voor de gelovigen van het lichaam van Christus. Die groep. Alle andere mensen die zullen op andere momenten gericht worden. Het gaat alleen maar om die groep. Ik denk dat dat voor ons wel duidelijk is. Nu is het zo dat we toch vanuit traditie, misschien geroepen tot lichaam van Christus, en vroeger toch behept met tradities, dat je dan toch tegen die Bema aankijkt. Wat is die Bema nou? Wat gaat er dan gebeuren? Komen mijn zonden daar nog aan de orde? Of komen er allerlei dingen naar boven die vind ik eigenlijk moeilijk. Ik zie er tegenop. Ik heb er een beetje angst voor. Zo denkt men er dan over. Hè? Maar we zouden beseffen dat degene die wij daar ontmoeten, ons hoofd is. Onze Heer is. Met andere woorden, onze Redder is. Dus wij ontmoeten daar niet degene die als een strenge rechter op een stoel zit en alles tegen elkaar gaat afwegen. Dan moet je nog maar afwachten of je goed beoordeeld of verkeerd beoordeeld wordt. Nee, zo is het niet. Wij ontmoeten daar onze Redder. En er is helemaal geen sprake van een rechtbank, zoals ik dat net even voorstelde. Dat staat bijvoorbeeld in wie Christus is, wil ik even naar voren halen vanuit 2 Timotheüs 4 vers 8. Daar staat: verder is voor mij weggelegd de krans van rechtvaardigheid of gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter of liever richter, mij op die dag geven zal, zegt Paulus. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dat wil zeggen, die hebben zijn verschijning in het verleden lief gekregen. En de resulterende toestand nu is dat ze zijn verschijning lief hebben. Dat is hun toestand. Het gaat hier niet om die tijdloze vorm. Het is hier geen tijdloos feit. Het gaat hier om een afgesloten gebeurtenis in het verleden. Zij hebben Christus in het verleden lief gekregen. En als resultaat daarvan hebben zij hem nu lief. En natuurlijk is dat alleen een beantwoording van zijn liefde die eerst naar hen toe ging. Het is natuurlijk een antwoord geven erop, hè. Nou, hier wordt gezegd van de Heer dat hij zowel, hier wordt gezegd van Christus dat hij zowel onze Heer als onze Richter is. En dat Richter moet u dus niet in uw klank, in uw traditie, in uw gedachten vertalen met rechter. Nee, het is een Richter. Dus daar wordt gericht. En dat is iets anders dan een rechtbank. Nou, wat daar gericht wordt, nou, het is in ieder geval goed om te beseffen dat de momenten, Paulus spreekt op verschillende momenten in zijn brieven over de Bema. En elke keer als die over de Bema staat, staat het in het tekstverband van de wandel, van het gedrag. Het staat dus niet dan in het tekstverband van het evangelie, waar hij zijn evangelie bekend maakt. Want dan zou je kunnen veronderstellen dat er over je redding nog een of andere onzekerheid zou kunnen bestaan. Nee, het staat steeds in het tekstverband als het gaat om onze wandel. Dus Paulus geeft ons dan allerlei, laat maar zeggen, adviezen over onze wandel. Hij bemoedigt ons eigenlijk, hij spreekt ons toe. Zo ook in Romeinen 14, daar bespreekt hij eerst dat mensen onderling gesprekken hadden over welk voedsel te eten is nu goed. En daar zal de Mosaïsche wetgeving best op de achtergrond een rol spelen. In het andere gedeelte gaat het om het houden van dagen. En ook daarin zou je de Mosaïsche wetgeving natuurlijk op de achtergrond kunnen zien in verband met het houden van de Sabbat. Wat in een bepaalde traditie is nu eigenlijk op zondag is, dan voor de christenen. Op zondag viert men een soort sabbatachtige dag. Men, wat strengere gelovigen die mogen dan op zo'n dag eigenlijk heel weinig doen. En dat is dan ontleend aan het vierde gebod uit de 10 woorden. Gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt enzovoort. Nou, daarover waren misschien ook gelovigen die dat vanuit de achtergrond meedroegen. Anderen die rechtstreeks helemaal niks met zo'n traditie te maken hadden, zomaar uit de heidenen geroepen waren tot geloof, die wisten daar misschien ook helemaal niks van. En die waren zich wel heel niet bewust dat ze misschien een dag zouden moeten houden. Die waren gewoon blij met de opstanding van Christus. En that's it. Maar daar kon natuurlijk onderling toch wel, degene die nog, laat maar zeggen, en die noemt Paulus hier in dit tekstverband in Romeinen 14, zwak in het geloof, dus die zwak in het geloof zijn, die wilden zich misschien nog houden, die wilden nog bepaalde dagen houden. Of de zondag, of één dag in de week apart zetten, of bepaalde feesten met Israël nog meevieren. Of zich houden aan bepaalde spijswetten, bijvoorbeeld varkensvlees niet eten, of misschien helemaal geen vlees eten, geen vlees eten waar nog bloed in zit, enzovoort. Dat soort dingen, daar was natuurlijk misschien heel veel verwarring over. En vandaag aan de dag is dat nog steeds zo. En in dat verband zegt Paulus ook, wat niet uit het geloof is, is zonde. Dus of je aan een bepaalde dag houdt of niet, als je het vanuit je geloof doet, in het stadium van geloof waar je in bent, als je echt vanuit bewust, vol 100% vanuit geloof dat doet, ja, dan is er eigenlijk op dat moment niet zoveel mis mee. Als je een bepaalde dag houdt om de Heer, of je houdt geen dag, je houdt alle dagen om de Heer. Ja, als je dat vanuit je volle overtuiging, vanuit je geloof doet, is er eigenlijk niet zoveel mis mee. En dat geldt ook met je eten. Eet je bepaalde dingen niet omdat je stellig gelooft vanuit Gods woord dat je dat niet mag. Je doet het vanuit de volle overtuiging, vanuit vol geloof. Op zich is daar niks mis mee. Maar, goed, Paulus heeft het dan over sterk en zwak in het geloof. Nou, ook daar willen we dan vanavond niet te diep op ingaan. Want, en dat zijn ook namelijk dingen die voor die Bema uiteindelijk ook aan de orde zullen komen. Hoe men daarin geleefd heeft en hoe men daar onderling op gereageerd heeft, als het onderling speelde. Dat soort zaken, dat komt bij de Bema aan de orde. Nou, die titels van de Heer, de Heer, wat we net gelezen hebben in 2 Timotheus 4 vers 8, de Heer, de rechtvaardige Richter, die titels worden in Romeinen 14, hebben voor ons eigenlijk geen enkele dreiging, om het zo maar te zeggen. En maak een gebaar bij, tussen aanhalingstekens. Dreiging. Want je zou bij het woord richter, zou je kunnen denken rechter, en dan vertaal je dat misschien gelijk in oordeel, en dan heeft zo'n titel van de Heer gelijk een dreigende bijbetekenis voor je. Zou die niet moeten hebben, maar kan. En de Heer, de rechtvaardige Richter, die zal aan de apostel Paulus de krans van de gerechtigheid geven op die dag. En die dag, daar doelt hij mee, op het moment dat hij verenigd is met zijn Heer, als de Heer verschenen is, dat we zeggen in de lucht, en wij allen met die bazuin Gods met hem verenigd zijn. Die dag, daar heeft Paulus het over. die dag gaat die Bema plaatsvinden. En dan was Paulus er diep van overtuigd dat de Heer hem zou geven die krans van gerechtigheid. Dat is, zou je kunnen vertalen als een vorm van loon wat de Heer uitkeert. En dan is dat woord loon misschien voor ons gelijk ook alweer een uitdrukking waarvan je denkt van ja, hoe zit dat dan? Nou, uiteindelijk, loon, ja, we hebben dingen kunnen doen in dienst van de Heer, maar we zijn ons bij die Bema dan ook tegelijkertijd bewust dat Hij ons daarvoor de kracht en de mogelijkheden en alles heeft gegeven. Dus als we dan ook nog lofprijs krijgen, of loon, net zoals u dat wil vertalen, dan is dat alleen maar dankzij Hem. En zal alleen maar op dat moment blijken dat Hij dat in en door ons bewerkt heeft. En natuurlijk zullen we dat erkennen we nu al en zullen we dan ook erkennen. En nochtans, het is eigenlijk ongelooflijk, krijgen we toch lofprijs van God, staat er. Hè? Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Nou, de dood en opstanding van Christus, dat is eigenlijk het snijpunt zou je kunnen zeggen in de tijd, waardoor heel veel dingen gewoon veranderd zijn. Als het in de tenag gaat om richten, om een dag van wraak, om een dag van vergelding, om een dag van uitbetaling, hoe je het ook maar noemen wil, dan zaten daar toch dreigende klanken bij. Want het zou ook gepaard gaan met vuur en met gericht. En dat komt ook allemaal nog over deze aarde, absoluut. Dat komt allemaal nog. Maar voor ons als gelovigen maken de dood en opstanding van Christus het grote verschil. En daarom, omdat Paulus de consequenties van het evangelie door de dood en opstanding van Christus in deze Romeinenbrief zo bijzonder aan het licht heeft gebracht, hè, in geweldige dingen als rechtvaardiging en verzoening, wederzijdse verzoening, onvoorstelbaar, hè, en hoe God het uitwerkt met zijn volk. Nou, dan staat die Bema dus in een hele andere context, in een heel ander tekstverband. Het staat in het tekstverband van genade. Het staat in het verband met de vrucht van het evangelie. Het staat in verband met de vrucht van de dood en opstanding van Christus. En daaruit is zo'n enorme genade van God naar voren gekomen voor ons. Nou, dat is eigenlijk de setting waarin wij die Bema zouden bekijken. Dan ben je direct weg van alle dreiging. Hè? Dan is het geen moment waar wij tegenop moeten zien, omdat daar misschien toch ergens nog iets dreigend zit van wij zouden toch nog misschien kunnen afvallen of nog net, dat soort gedachten allemaal. Dat zijn gedachten die vreemd zijn aan hoe Paulus over de Bema spreekt. Ook de Bema is een genademoment. We hebben nu al enorme genade ontvangen van hem. Nou, die Bema zal een enorm genademoment blijken te zijn, waarop wij alle in het juiste licht komen te staan. En ook alles wat wij gedaan hebben als gelovigen. En vooral ook de motieven waarmee wij het gedaan hebben. Want dan zullen de harten, de raadslagen van de harten, openbaar worden. En dat is een van die sleutelwoorden die Paulus gebruikt bij de Bema. Maar daar komen we nog op. Dus u moet heel duidelijk het verschil zien tussen een situatie als er gesproken wordt over gericht voor de dood en opstanding van Christus en na de dood en opstanding van Christus. Na de dood en opstanding is er voor de gelovigen van het lichaam van Christus, die leven in genade, in overstromende genade zelfs, valt er geen enkele dreiging te verwachten van de Bema. Helemaal niets. 0,0 dreiging. Alles wat maar eventueel dreigend zou kunnen zijn, is afgewend op Golgotha voor ons. En dat zijn we ons bewust. En daarvoor, en als je het in dat licht gaat bekijken, en er gaat iets van dat tot je doordringen, dan ga je uitkijken naar de Bema. En dan ga je ook danken voordat God die Bema heeft ingesteld. Want het is een noodzakelijk moment. En het is natuurlijk iets, omdat Paulus erover spreekt, heeft hij dat geopenbaard gekregen van zijn Heer. En heeft hij dat ook moeten opschrijven. Dat betekent dus dat die Bema een heel belangrijk moment is. Het moet gebeuren. Het is iets wat essentieel is in Gods plan om ons verder te brengen. En ons gewoon in te zetten, om straks ons te kunnen inzetten voor ons dienstwerk te midden van de hemelingen. Daar gaat het natuurlijk om, hè? Nou, vers 10 gaan we eerst even naar kijken van Romeinen 14. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij toch allen zullen voor de rechterstoel, dus de Bema van Christus lezen we voortaan, gesteld worden. We hebben daar een woord voor gekozen, erepodium. En dat is een afgeleid woord, dat is niet wat het strikt letterlijk betekent. Maar het is wel een mooie afleiding, een mooi woord voor ja, wat daar gebeurt. Het erepodium. En Paulus zegt, wij toch allen zullen worden. En dat, daarmee wil hij zeggen, wij zullen allen daar naast elkaar staan. Wij zullen daar allemaal gelijkelijk naast elkaar staan. Ongeacht wat we hier op aarde als gelovigen hebben gedaan. En wat oordeelt u uw broeder, wordt dan gezegd eigenlijk tegen de zwakke gelovigen. Want de zwakke gelovige, die kan misschien maar moeilijk begrijpen dat een sterke gelovige bepaalde dingen wel eet of zich totaal niet houdt aan een bepaalde dag. En daardoor zou die zwakke broeder die sterke kunnen veroordelen. Of nee, niet veroordelen, oordelen. Oordelen. En andersom, een sterke broeder zou een zwakke kunnen minachten. He, die zou een beetje op die zwakke kunnen neerkijken in de zin van, nou moet je kijken, die eet, die onthoudt zich nog van bepaalde spijzen. Maar kijk eens naar mijn vrijheid die ik heb. Of die houdt zich nog aan een bepaalde dag. Maar kijk eens naar de vrijheid die ik heb. En zo zou een broeder zich kunnen, de ander kunnen minachten. Nou, dat is dus ook niet de bedoeling. He, Paulus stelt die vragen natuurlijk. He, met de vraag stellen wijst hij natuurlijk aan, broeders, dit is dus niet de bedoeling. Niet die andere broeder oordelen en niet die andere broeder minachten. Dat is niet de bedoeling, want er komt nog een bema moment. Dat zegt hij direct, hè? Wij toch zullen allen voor de rechtstoel van Christus. Nu is er nog veel voor ons onduidelijk. Waarom of waartoe iemand misschien iets doet of laat. Wij zijn daar toch vaak een beetje onzeker over. Wij kunnen dat bij een ander toch vaak niet helemaal echt goed beoordelen. Waarom iemand handelt zoals hij doet, of juist niet. Die dingen zouden we dan ook niet allerlei eigen gedachten vormen en op grond van onze eigen conclusies en gedachten die anderen dan gaan oordelen, en nog veel erger veroordelen, dat kan helemaal niet. Maar we zouden dat over moeten laten aan het moment van de Bema. En het aan de Heer overlaten, op de Bema zal het allemaal duidelijk worden. Dan zullen alle motieven, alles wat gebeurd is, zal duidelijk worden. En dat zal de Heer zelf doen. En wie zou dat beter kunnen doen dan Hij die ons gered heeft en ons veel beter kent dan wie dan ook. Laten we het aan dat moment overlaten. Ik denk dat dat een hele goede stelregel is voor ons. Laten we het overlaten aan het moment van de Bema van God. We zullen dus allemaal op datzelfde niveau daar zijn. Allemaal naast elkaar. Gelijk. En we zijn verschillend. Gelukkig wel. We zijn allemaal verschillende mensen. Gelukkig wel. Dat maakt het tot een boeiend geheel. En ook daar zullen nog steeds verschillende mensen zijn. Maar qua geestelijk status daar zijn we allemaal gelijk. Allemaal gelovigen van het lichaam van Christus. Allemaal hetzelfde hoofd. Namelijk die ene Christus Jezus onze Heer. Dus daarin zijn we gewoon allemaal gelijk. Hè? Nou, wij staan er allemaal. In deze tijd kan het soms nodig zijn dat in een groep gelovigen er toch iets van richten plaatsvindt. En daar doelt Paulus op in 1 Korinthe 5. En dat is een bekend gedeelte. En daar ging het om een zeer ernstige vorm van hoererij in die gemeente. En Paulus zegt, ja, waarom richten jullie dat niet? Hè? Waarom onthouden jullie je niet van de gemeenschap om die broeder aan het denken te zetten met waar hij mee bezig is in gedrag? He, dat gedrag is absoluut aan alle kanten af te keuren. En om dat duidelijk te maken, zegt Paulus tegen die Corinthiërs, nou onthoud je dan van zo iemand, hè? Opdat hij, nou en dat is nog ook eigenlijk met het oog op de Bema, opdat zijn geest behouden worden in die dag. Tot verderf van het vlees. He, dat het vlees niet langer de kans krijgt om zich zo te gedragen. Maar opdat de geest behouden worden op dat moment, dat zegt Paulus dan. He. Dan doelt hij mee ook op de Bema. Ik denk dat dat voor ons duidelijk kan zijn. He, dat kan wel, misschien als je dat zou willen zeggen, zou misschien een vorm van richten kunnen zijn wat onder gelovigen plaatsvindt. Maar hier in Romeinen 14 stelt Paulus de vraag, ja wat oordeelt u uw broeder, wat richt u uw broeder? En daar stelt hij juist die vraag om dat richten wat onder die Romeinen kennelijk gebeurde, om juist dat eigenlijk buiten de deur te zetten. En hij verwijst naar de Bema. Daar gaat het dus om een ander facet. Een ander facet. Dan gaat het om zaken waarin men onderling anders denkt. Over praktische levenszaken. En ja, in welke gemeente is dat niet? Als we als gelovigen met elkaar optrekken, dan zullen we misschien gezien onze achtergrond en onze opvoeding allemaal anders denken over bepaalde gewone praktische levenszaken. Nou ja, het zij zo. En dan kunnen we het dan misschien mee eens zijn ten opzichte van de ander of niet. Maar ook dat zouden we overlaten aan het Bema gebeuren, om het zo maar te zeggen. En hier gaat het dus aan, dringt Paulus dus eigenlijk erop aan elkaar niet te richten in Romeinen 14. En niet zozeer te kijken naar motivatie. Of laten we zeggen geestelijke groei. Sterken zouden misschien kunnen kijken naar de geestelijke groei van iemand. Nou, daar kun je misschien bepaalde gedachten voor jezelf over hebben. Maar ook dat, in hoeverre iemand groeit, ontwikkeling van iemand, ook dat zijn allemaal dingen, dat gaat uiteindelijk toch de Heer aan. Dat gaat de Heer aan. En hoe ver iemand komt, nu, tot aan de Bema, ook dat is een zaak van de Heer. En dan kunnen wij misschien zeggen, nou ja, diegene is nog helemaal niet ver gekomen, of die ander juist wel. Uiteindelijk zal het allemaal wel blijken. En ook dat kunnen we rustig aan hem overlaten, om dat daar te bekijken. Nou, Paulus heeft het dus op diverse momenten over die Bema. Dat is bijvoorbeeld naast dit gedeelte in Romeinen 14 in 1 Korinthe 4, vers 1 tot en met 5. En ook 1 Korinthe 3, vers 10 tot en met 15. 2 Korinthe 4, vers 13 tot en met 5, vers 15. Efeze 6, vers 5 tot en met 8. En 1 Thessalonicenzen 3, vers 12 en 13. Dat zijn ook van die gedeeltes waarin hij het over de Bema heeft. Dus u ziet dat dit een belangrijk thema is, wat in zijn brieven steeds terugkeert. Dat die Bema dus een heel belangrijk gebeuren is. Nou, als we kijken naar verschillende sleutelwoorden om die Bema te begrijpen, wat daar gebeurt, dan zijn dat woorden als verlichting. En daarmee bedoelen we licht ontvangen. Licht van God ontvangen dan, om helemaal duidelijk te zijn. Het andere woord is openbaring. Er worden dingen openbaar. Dat heeft te maken met het woord verschijnen of doen. Er valt licht op. Een ander woord is terugbetaling. En nog een ander woord is applaus of lofprijs. Dat zijn van die sleutelwoorden die bij de Bema dus van toepassing zijn. En dat zijn woorden die met gericht zijn verbonden. Maar dan is de angel eruit. Dat was net wat ik net even aangaf met dat dreigende. Dus die angel is er eigenlijk uit. Waarom? Wie staan er dan bij die Bema? Dat zijn verzoende gelovigen, gerechtvaardigden. Zij die geen veroordeling meer kunnen verwachten. Dat kan absoluut niet, van welke kant je het ook bekijkt. Maar er kan nooit veroordeling daar zijn, absoluut niet. En het zijn mensen die inmiddels al een verheerlijk lichaam hebben. Ook dat moeten we heel goed beseffen, dat we daar zo zullen staan. Dus die angel is eruit getrokken. Het is niet bij de Bema wat daar gebeurt het gevolg van Gods toren of Gods verontwaardiging. Maar wat daar gebeurt heeft te maken met de heiligheid van God. Met de heiligheid van God. Ik denk dat ook goed is om dat te beseffen. De achtergrond is dus niet de verontwaardiging van God, de toren, maar is de heiligheid van God. Dat is heel wat anders. En daarmee wordt die Bema ook alweer in een ander licht gezet dan traditionele gedachten. Alles wat eventueel een verhindering zou kunnen zijn, wordt weggenomen. En dat is eigenlijk een hele positieve zaak. Daarmee wordt het een hele positieve zaak. En eigenlijk steeds als Paulus erover spreekt, dan valt op hoe positief hij het inzet. Hoe positief er over de Bema gesproken wordt. Dus het is helemaal een zaak die volledig ten goede is. Eigenlijk voor alle betrokkenen, om het zo maar te zeggen. De gelovigen, Christus en God. Voor iedereen zal het ten goede uitwerken. En uiteindelijk natuurlijk tot eer van God. Dus het is uiterst nuttig dat het gebeurt. Er moeten allerlei dingen daar weggedaan worden die anders ons dienstbetoon, ons dienstwerk in de toekomst zouden kunnen verhinderen. Als ik even kijken naar vers 11 van Romeinen 14. En ik wil toch nog heel even melden bij vers 10. Het is de bema van Christus. Hè? Het is de bema van Christus. Dus het is hij die gezalfd is. Hij die dat werk voor ons heeft gedaan van redding. En dat is denk ik ook goed om te beseffen. Nou, in vers 11 staat, er staat geschreven. Zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. En nu komt er ook iets belangrijks naar voren. Kijk, Paulus zegt vaak in de Romeinenbrief, gelijk geschreven staat, of zoals geschreven staat. En dan kun je twee dingen doen, dan kun je dus teruggaan naar waar die tekst, waar hij die tekst uit vandaan haalt. En het daar in tekstverband bekijken, dat is heel goed om dat te doen. Schrift met schrift vergelijken. Alleen, dan moet je oppassen dat je niet de Tenach, wat de strekking van de Tenach is, laat regeren, om het zo maar te zeggen, of belangrijker gaat achten, of de tekst van Paulus gaat overheersen. Want dan zou je, zoals Paulus schrijft, gaan lezen, en zo zeggen sommigen het ook, in het licht van de Tenach. Maar dat is niet goed, dat is geen goed, dat is geen gezond principe. Waarom niet? Nou, omdat je dan als ware de klok terugzet. God heeft zich meer geopenbaard en hij heeft zich in de hoogste zin aan alle kanten geopenbaard door de apostel, of wat de apostel Paulus allemaal mocht zeggen en opschrijven. Dus hij heeft door de brieven van Paulus veel meer geopenbaard dan hij in de hele Tenach heeft gedaan. En pas door de brieven van Paulus zien we achteraf het juiste licht op die Tenach. Dus het is eigenlijk precies andersom. Dus wij zouden niet het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude, maar wij zouden andersom het Oude moeten lezen in het licht van het Nieuwe. En dan kun je zeggen, ja, dat is een prachtige, mooie theologische uitspraak, dat weet ik wel. Maar ik kan het ook aantonen, want Paulus spreekt over dat wat voorheen schaduwbeelden waren. Schaduwen. En dan ben je nog maar bij de schaduw, hè? Maar het volle licht is door hem gekomen, door Christus Jezus gekomen. Het volle licht. En pas als je het volle licht hebt, zal blijken dat wat vroeger heel veel licht leek te zijn, nog maar misschien een heel zwak lucifervlammetje is, vergeleken bij het zonlicht wat door de brieven van Paulus schijnt. En zo zouden we de schrift bekijken. Dus het is dan in feite net andersom. Hij zegt, als het gaat om religie, als het gaat om het houden van dagen, Colossenzen 2, hij zegt, dat zijn allemaal schaduwen van wat nog komen moest. Dus er werd als het ware bedekt aangegeven dat er nog iets zou komen met grote heerlijkheid. En datgene wat zou komen, of diegene die zou komen, is Christus Jezus. En pas toen hij kwam en zijn volle licht door Paulus bekend ging maken, door Paulus' boodschap bekend ging maken, pas toen kon er ook gezegd worden, maar het lichaam is van Christus. Het waren allemaal schaduwen, maar het lichaam is van Christus. Met andere woorden, daar waar alles naartoe verwees, is hij. Maar nu is alles bekend. Voorheen was het verborgen. Paulus spreekt zelfs over dat dingen verborgen waren van voor de eonen. 1 Korinthe 2. Een wijsheid van God die verborgen was voor de eonen. Maar die wijsheid van God is aan Paulus geopenbaard en in zijn brieven bekendgemaakt. Dan heb je het volle licht. En dan wordt alles wat vroeger gebeurde in het juiste licht gezet. Dus wij zouden de Tenach lezen in het licht van, eigenlijk moet ik zeggen, als je het volle licht wil hebben, de boodschap die Paulus bracht. En dat is echt niet om Paulus als mens op een voetstuk te zetten. Nee, hij werd er door de Heer voor geroepen om het te doen. Hij was het kanaal. Nou, hij kreeg dat voorrecht dan. Die grote genade om apostel te zijn. En om dat bekend te maken, dat grote licht. En dan valt ineens het juiste licht en dan valt alles ook van de tenag en wat voorheen gezegd was, in het juiste licht, in het juiste verband. En pas dan heb je die zaak echt helder. Zolang je dat niet doet en je gaat op een andere manier uitleggen, ik garandeer u dat u dan in verwarring bent. Absoluut. En je hoeft maar dan een studie van iemand te lezen en je leest de verwarring terug. Waarom? Omdat men de zaken omdraait en begint bij de tenag en dat wil laten regeren over datgene wat Paulus zegt. Nou, dan ben je in verwarring. En dan kom je er ook niet uit. En dan moet men allerlei wonderlijke uitlegkronkels maken om tot een bepaalde conclusie te komen. En die conclusie is dan ook totaal niet meer gebaseerd op wat er echt staat. Dan ben je het helemaal kwijt. En dat is voortdurend aan de orde. Maar je moet die lijntjes dan nauwkeurig uit elkaar houden. En dit is de enige manier om het volle licht te hebben op Gods woord. En ik weet wel dat het klinkt van, ja, zou jij alleen maar de waarheid weten? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom, omdat dit geweldige dingen zijn, die je bijna nergens anders hoort. En dat is dan weer zo'n uitspraak die ik doe. En dan waar je ook van alles misschien van kan opmerken. Maar het is de enige manier om uit de gigantische verwarring te raken en te blijven. Die er vandaag aan de dag heerst, de geestelijke verwarring. Dat is de enige manier. En nou goed, als je Paulus daarin volgt en consequent, want dat is nog heel belangrijk en daar wil ik ook graag op wijzen. In 1 Korinthe 4, als het gaat om, ik heb het nu heel even over de geheimenissen van God, hè, even heel beknopt. Ik noem het maar heel even. Maar wat is er bij de beheerders van de geheimenissen van God ongelooflijk belangrijk, ook als het gaat om de Bema, dat ze trouw zijn. Wat betekent dat? Dat als je die boodschap kent, dat je ook bij die boodschap blijft. Dat je trouw blijft aan die boodschap. Want dat is gewoon de waarheid. Paulus verkondigde de waarheid. Het evangelie van de waarheid. En dat is niet niks. He, het woord der waarheid van het evangelie. En Paulus is geweldig dankbaar dat iedereen tot erkenning van de waarheid zou komen. Welke waarheid is dat? Nou, 1 Timotheüs 2, dat is dat God de redder is van alle mensen. Dat Christus Jezus zichzelf gegeven heeft tot een overeenkomstig losgeld voor allen. Voor allen, ja. Dus de prijs is al betaald voor iedereen. Dat losgeld is al gegeven voor die hele mensheid. En dat is gewoon de waarheid. En iedereen die eraan afdoet, ja, die staat helaas niet in die volle waarheid. Dat is erg jammer, maar ja, dat is zo. Maar er wordt, in vers 2 staat het, hè, 1 Korinthe 4 vers 2. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Dus dat zij trouw blijken te zijn aan die boodschap. Met tegelijkertijd besef, als we een stukje trouw in ons leven terugzien, dan is dat het werk van de Heer uiteraard. Dat is niet ons eigen werk, dat wij daarbij gebleven zijn. Maar dat is zijn werk. Maar het is wel voor ons een aansporing tegelijkertijd, om bij die boodschap te blijven. En geen water bij die wijn te doen. Een klein stukje zuurdeeg verzuurt het hele deeg, hè? Dat weet u wel. Dus dan is er voor ons eigenlijk geen iets wat we ook maar een klein beetje water erbij kunnen doen. We kunnen niet ook maar een klein beetje eigen werken eraan toe willen voegen, want dan zit je niet meer in de zuivere genade. Ook maar een ietsje eigen werk, het is gelijk zuur. Het is gelijk water bij de wijn. Maar het blijft te allen tijden genade. Nou, dat zegt Paulus dus ook met het oog op die Bema. Hè? Nou, we gaan even terug naar Romeinen 14. Romeinen 14 vers 11. Want er staat geschreven, zowaar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. En Paulus doet daar iets, hij citeert daar uit Jesaja en hij noemt daar eigenlijk twee verschillende teksten. Meestal gaan we terug naar Jesaja 45, maar hij citeert ook iets uit Jesaja 49. En laten we dat heel even met elkaar opzoeken, Jesaja 49. Jesaja 49 en dan vers 18. Sla uw ogen op, staat er. Kijk om u heen en zie, zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zowaar ik leef, spreekt de Heer, voorzeker u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien. U zult ze ombinden zoals een bruid doet. Want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land, voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners. En wie u verslonden, zullen ver van u zijn. Ook zullen de kinderen van wie u beroofd was in uw oren zeggen, deze plaats is te nauw voor mij. Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen. En zo gaat het dan verder. Hè? Nou, dit wordt allemaal gezegd over het volk Israël. En dit wordt ook gezegd als een profetische heenwijzing naar het komende koninkrijk. Waarin zij vertroost zullen worden door de Heer. Hè? Er staat ook boven in deze vertaling klacht en vertroosting van Sion. En gaat het dus over de ontferming van de Heer over zijn volk. En dan zegt de Heer dus, zowaar als ik leef, spreekt de Heer. En als hij over zichzelf spreekt als de levende, hè, de levende God, dan is dat al tegenover de afgoden van de andere volkeren. Maar hij is de levende God en hij zal zich dan ook, als hij zich ontfermt over Israël, als hij zijn volk weer ook zal doen terugkeren naar het land in berouw en in bekering en met het nieuwe verbond, dan zal hij zich ook de levende aan hen betonen. Nou, dat even, dat citeert Paulus dus eerst hè, in Romeinen 14, Jesaja 49 vers 18. En dan gaan we nog even wat verder terug naar Jesaja 45. Jesaja 45. En ook daar gaat het om God die zich verbonden heeft met zijn volk Israël. In vers 19 wordt het nageslacht van Jacob genoemd. En dan zegt hij in vers 21, maak bekend en breng naar voren, ja beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God. Een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden van de aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mezelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan, en het zal niet terugkeren, dat voor mij elke knie zich zal buigen, en elke tong bij mij zal zweren. Nou, even tot zover, dat is dan de bekende tekst die de apostel hier in Romeinen 14 aanhaalt, dus uit vers 23 van Jesaja 45 en dat blijkt dan duidelijk hier ook in verband met het koninkrijk te staan als Jacob Israël is geworden en als zij aan de spits van de volkeren zullen staan en dan zegt hij ook wordt behouden einden van de aarde, dan gaat er zegen uit van Israël naar de volkeren. He, de einde van de aarde gaat zegen uit over de aarde naar de volkeren. En dat is dan even het verband van Jesaja 45, dus dan zien we dat eigenlijk in het verband staan met het koninkrijk, het komende koninkrijk, waarin men ook in Israël en bij de volkeren zal komen tot erkenning en ook lofprijzing. Het woord wat gebruikt wordt is zweren, hetzelfde woord. Wij vertalen dat met belijden. Maar in Jesaja 45 vers 23 staat, ik heb gezworen bij mijzelf. Dus dit is een heel nadrukkelijk woord van de Heer. Ik heb gezworen bij mezelf, wat hij nu gaat zeggen. Dus dat weegt heel zwaar hoor, als hij dat zo inleidt. En dan zegt hij dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong mij zal zweren. Opnieuw dat zweren, dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord. Hetzelfde woord als wat dat God zweert. Hè? En dat vertaalt de apostel Paulus dan met belijden. En dan met een bijzonder woord. Niet gewoon belijden, maar er staat iets meer. En er staat het woordje ek voor in het Grieks. En dan heeft het een diepere betekenis dan alleen met de mond belijden. Want dan ben je eigenlijk bij het hart. Dat ek wijst toch iets op dat het vanuit het hart komt. Dan is het een zaak van het hart. Dan is het dus niet meer, zoals het vaak uitgelegd wordt, de ene groep wel van harte en de andere groep als het ware met dwang. Nee, dan is het allemaal van harte belijden. En dat is wat Paulus dan uiteindelijk ook verder uitwerkt in Filippenzen 2. En daar wordt het natuurlijk uitgewerkt naar de totaliteit van de hele schepping. Maar hier gaat het nog, zou je kunnen zeggen, qua tekstverband in Romeinen 14, om het lichaam van Christus. Die zullen ook daar van harte belijden. Hè. Die zullen, hè, die hebben hun knieën al gebogen, maar ook juist bij die Bema zullen ze natuurlijk zonder meer, absoluut zeker, hun knieën buigen. En van harte God belijden. Hè. Elke tong zal God belijden. Nou, dat zullen wij daar zeker natuurlijk ook ten volle en van harte doen. Dus je zou hier in Romeinen 14 nog even kunnen veronderstellen, ja, alleen het lichaam van Christus, alleen de gelovigen. Maar als je dan even doorloopt naar Filippenzen 2, dan gaat het natuurlijk om iedereen. Dan gaat het om die hele schepping. Om hen die in de hemelen, die op de aarde, maar ook die onder de aarde zijn. Dus dan is die totaliteit van die hele schepping erbij betrokken. Bij dat van harte belijden, want ook daar staat hetzelfde woord. En zoekt u het maar na aan de hand van een concordantie in het Nieuwe Testament, dan zult u ontdekken dat dat woord, ek homologeomai, dat het altijd gebruikt wordt in de zin van danken, loven, prijzen, met andere woorden van harte belijden. Hè? Dat is het gewoon. Daar kun je eigenlijk niet onderuit. En dan moet ik denken aan een radiogesprek wat Wim Hoogendijk had met dokter J. Hoek. Om, ja, ik noem even wat namen, maar dan weet iedereen om welk radiogesprek dat ging. Voor de EO Radio. En toen ging het om een ander gedeelte, maar toen ging het om een sleutelwoord in dat gedeelte, namelijk insnoeiing of afsnijding. En toen moest de theoloog, toen Wim Hoogendijk dat noemde, moest de theoloog dokter J. Hoek onmiddellijk erkennen, ja, dat betekent het. Hij gaf het gelijk grif toe. He, dus toen dacht ik even, kijk, als dus echte woorden op tafel komen vanuit de grondtekst, met de juiste betekenis, dan zie je dus dat theologen het ook gewoon weten. Vond ik wel eigenlijk een mooi moment. Maar vandaar, kijk, als je dus duidelijk kan maken, dit woord belijden, dat het dus te maken heeft met uit het hart, en je gaat met iemand praten die achtergrondkennis heeft, die zal het ook niet anders dan kunnen erkennen dat dat woord dat betekent. Ga maar na, gewoon normale manier van bijbelstudie doen, betekenis van een woord, bekijk het in de schrift, wat het in de diverse tekstverbanden betekent, en dan kom je heel dicht bij de juiste bijbelse betekenis, let op, bijbelse betekenis van een woord. En wat een woord betekende in de culturele context van die tijd, dat kun je bestuderen, daar kun je een beetje mee laten wegen, maar pas op als je dat gaat doen, dat is alleen maar secundair. Dat kan je er leuk bij lezen, hoe mensen dat toen de tijd misschien dat woord begrepen in de dagelijkse omgangstaal, leuk om te weten. Maar dat moet je vervolgens niet in de Bijbel gaan inbrengen, alsof dat de Bijbelse betekenis is, want dan ben je weer scheef bezig. Je moet een woord bekijken in de Bijbel, in de tekstverbanden waarin het voorkomt, want daarin heeft God ze geplaatst en geeft God er die betekenis aan die hij bedoelde. En dan hebben we eigenlijk met die hele culturele context helemaal niet zoveel te maken. En het voert nu te ver, maar ik zou er diverse voorbeelden van kunnen noemen, hoe je dan met bijbeluitleg op het totaal verkeerd spoor kan komen, door dat te doen. En wat ik net al zei, dan draai je dus weer de zaak om. Nou, dat geldt dus ook voor dat woord van harte belijden. Daar dringt men een bepaalde betekenis aan op, terwijl de schrift zelf gewoon duidelijk maakt wat het betekent. En daar moet je toch uiteindelijk aan onderschikken als gelovigen. Want dat zouden wij toch als gelovigen doen, hè? Wij geloven op voorhand wat de schrift zegt. Ja, en dan valt er verder eigenlijk weinig tegen in te brengen. Als het schrift dat zegt, dan geloven wij dat. En dan is dat dus zo. Klaar. Nou, dat is dus Jesaja. Hè? Dus Jesaja zit er dan in het kader van het koninkrijk, Israël en van daaruit de volkeren. Paulus zet het hier in Romeinen 14 in verband specifiek met de Bema. Dus dan kun je zeggen dat gaat om een geloof in het lichaam van Christus. Maar ga je dus kijken naar het woord belijden in Filippenzen 2, dan zal er een moment aanbreken dat alle schepselen die dat kunnen, die zullen dat ook van harte doen, van harte belijden dat Jezus Heer is. Nou, dat is natuurlijk een geweldig moment, hè, als dat gebeurt. Geweldig. Nou, Paulus die zet dat dus in een specifiek, laat maar zeggen, Paulinisch tekstverband en geeft er dan dus een specifieke betekenis aan, waar Jesaja helemaal niets van wist. Jesaja wist niets van de Bema. Dat was helemaal niet bekendgemaakt aan Jesaja. Die had er helemaal niets mee te maken. God openbaarde dat toen nog niet aan de profeet. Later wel via Paulus. En die zette dan in een bijzondere context. Nou goed, dan gaan we even verder naar vers 12 en vers 13. En dan komen we dus ook op weer een belangrijk facet. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Dat zijn natuurlijk geweldig belangrijke woorden van Paulus. En vers 12 is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Zo zal dan nu ieder, dat is het eerste wat we goed in gedachten hebben, ieder van ons, en het tweede is wat ook ongelooflijk belangrijk is, voor zichzelf rekenschap geven. Voor zichzelf. Een ieder voor zichzelf. En dat verlicht eigenlijk, kan misschien een last van je schouders doen afnemen. Want je zou misschien kunnen denken, als gelovige, dat je een beetje een last van een medegelovige gaat meetorsen. En dan eigenlijk meer in de zin van, dat het bijna dan erop lijkt alsof jij voor die andere gelovigen of gelovigen dan rekenschap moet gaan afleggen. Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Dat is helemaal niet aan de orde. Dus ieder zal daarvoor zichzelf rekenschap geven aan God. Rekenschap, dat wil dus zeggen, weergeven waarvoor en met welke motivatie de dingen zijn gedaan. Hoe men geleefd heeft en dat zal ieder voor zichzelf tegenover God rekenschap van afleggen. Wordt hier totaal niet gesproken over verantwoordelijkheid, want dat is heel wat anders, dat kunnen wij ook niet. Wij zijn helemaal niet God is voor alles verantwoordelijk, wij niet. Maar we leggen wel rekenschap af. En dat woord heeft te maken inderdaad met rekenen. Het heeft te maken met, laat me zeggen, balans. Maar dan raak ik bijna een beetje in boekhoudkundige, en daar weet ik heel weinig van. Maar in de boekhouding moeten ze elk jaar balansen, hè, zo noemen ze dat. Bij winkels en bij allerlei bedrijven. En dan komt er een fase, moeten ze balansen, de balans opmaken. Dus winst en verlies tegenover elkaar, minpunten, kosten, pluspunten, winst, en noem alles maar op. En dat heeft een beetje met dit woord te maken. Hè, een soort balanswerking. Dus ieder gaat dan rekenschap geven aan God. Hè, het licht van God valt op het leven, het voorbije leven als gelovige. En dan zal ieder dus voor zichzelf rekenschap geven aan God. En daarom is het zaak om dat voor ogen te houden, dat dat dus bij die Bema gaat gebeuren. En in diezelfde adem zegt Paulus dan in vers 13, laten wij dan, dus als conclusie daaruit, laten wij dan niet langer elkaar oordelen. Dus niet langer naar elkaar met die vinger wijzen. Wat we toch allemaal te snel doen. Maar oordeel liever dit. En elkaar oordelen, nou, zwak en sterk is hij mee bezig. Dat is het tekstverband van dit stukje. Zwak en sterk. Zwak en sterke gelovigen. Hoe men leeft, praktisch. Wel of geen spijswetten, wel of geen dagen houden. Nou, dat zijn natuurlijk twee illustraties van een oneindig aantal praktische levenszaken die je daarbij in zou kunnen vullen. Nou goed, ieder zal voor zichzelf rekenschap geven aan God. Welk dienstbetoon men gedaan heeft, hoe men dat gedaan heeft, waarom, met welke motieven, noem maar op. Maar Paulus zegt, laten wij dan niet langer elkaar oordelen. En laten we vooral dit voor ogen houden, oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Niet tot aanstoot willen zijn en ook niet tot een struikelblok willen zijn. Dat is, denk ik, ja, de werking van Gods liefde. Dat je voor elkaar dat niet wil zijn. En dat je dat misschien onbedoeld toch wel eens bent. Dat zou kunnen. Dat sommige zwakken kunnen aanstoot nemen aan wat de sterken wel doen of juist niet doen. En sommige sterken kunnen minachten wat die zwakken niet doen of wel doen. En daarbij zou aanstoot, Paulus die zegt in de Korinthebrief bijvoorbeeld, nou, hij zegt, ik zou helemaal geen vlees meer eten als ik daarmee door wel vlees te eten een struikelblok of een aanstoot voor mijn broeder zou kunnen zijn. Ook maar een illustratie, hè, dat vlees eten, is natuurlijk maar een illustratie. En je kan natuurlijk weer met talloze voorbeelden kun je dat dus invullen. Maar Paulus, die liet het wel zien. Van, hij wilde absoluut, hè, als dat voor iemand een verhindering zou zijn, dat hij vlees zou eten waar die ander bij is, en die zou daar aanstoot aan kunnen nemen, dan zou die geen vlees eten. Want dat doet hij dan ten behoeve van die broeders, en die dan daar moeilijk over zouden kunnen doen. Nou, en geen oorzaak tot struikelen geven. Dus dat is ook een heel belangrijk facet. Hè, dat op de momenten dat wij misschien onbedoeld en ongewild toch wel voor die andere aanstoot of struikelblok waren. Ja, dat kan onderlinge wrijving, moeilijkheden, problemen veroorzaakt hebben. En die dingen die dan daarin plaatsvinden, en soms wordt dat tot aan de Bema niet opgelost, zal dan bij de Bema opgelost worden. Dat wat nog een struikelblok of een verhindering zou kunnen zijn tussen broeders en zusters, dat wordt bij de Bema definitief verwijderd. Vuur. Paulus gebruikt ook het beeld van vuur. Niet letterlijk natuurlijk, maar beeldspraak uiteraard. Hè? Maar door het vuur zal dat ook allemaal verdwijnen. En er zal ook blijken, dan gaan we nog een stapje dieper, dat het allemaal zo toch uiteindelijk zo heeft moeten zijn. Het heeft er toch moeten zijn, om het dan uiteindelijk toch weer dat uit te werken. Maar dan komen we aan een dieperliggend thema. En dat is dat alles uit God is. Maar daar komen we nog op. En dat is ook belangrijk in verband met de Bema. Heel erg belangrijk zelfs. En een belangrijk punt bij die Bema is dat Christus is daar richter. Hè? Hij richt. En dat richten is dus heel positief. Dat is positief gericht. En het werk wat hij daar doet en de plaats die hij heeft is eigenlijk maar met één ding bedoeld te zijn tot eer van God de Vader. Alles wat hij daar doet aan richten is tot eer van God de Vader. Dus uiteindelijk zal dat hele gebeuren uitmonden in de eer van God. En daarom zei ik net van, ja, dat is toch de diepste onderstroom van alles, is dat alles uit God is. En ook dat zal daar natuurlijk blijken, dat uiteindelijk toch alles uit hem was. En ook die moeilijkheden, we willen ze liever niet. We willen liever niet dat er moeilijkheden zijn, dat er problemen zijn. We willen dat eigenlijk liever maar vermijden met z'n allen. En toch zijn ze er. En waartoe ze dan zijn, ja, dat, ook dat werkt weer allerlei dingen uit. En ook dat, waardoor wij achteraf zullen erkennen. En misschien pas bij de Bema, want nogmaals, we zijn toch vaak in het ongewisse, in het onzekere van hoe nou iets precies zit. Waarom is dat nou precies zo gegaan? De diepste kern, het lijkt wel, ik heb dat vaak, die gedachte, het lijkt toch wel, dan denk je diep over sommige dingen na, en dan heb je toch bij jezelf het idee van, ik heb toch het idee dat ik nog niet bij de diepste kern ben, hoe het zit. En dan uiteindelijk laat je het los, hè, want je kan anders wel blijven erover denken en wordt het piekeren, dat is ook niet handig. Maar die diepste kern, waartoe het dan was en waarom het dan gebeurde, dat zal bij de Bema blijken. En dan zal er misschien eens in een totaal ander licht opvallen, waardoor je ineens denkt van, oh ja, maar zat het zo? Was het allemaal daar en daarom? En zat het eigenlijk zo in elkaar? En dan wordt het ineens helder. En dan wordt het ineens eigenlijk, dat struikelblok wat er nog had kunnen zijn, wordt dan daarmee verwijderd. Nou, ik denk dat misschien ook een hint is in de richting van dingen zoals die dan bij de Bema opgehelderd zullen worden. Het zal absoluut iets zijn wat enorm verhelderend voor ons zal werken. En dat is wat ook heel belangrijk is, de motieven waaruit we dingen doen. Soms kunnen wij ook de motieven waarom iemand de dingen doet niet peilen. Of hebben wij maar een beperkt zicht op iemands motieven. Dat is het heel vaak, denk ik. Dat hou ik me ook maar vaak voor ogen. Dat wij maar een hele beperkte blik hebben in iemands motieven. En misschien merk je dat andersom ook wel eens. Nou, ook dat zijn die motieven van het hart. Die zullen ook bij de Bema allemaal aan het licht komen. En ook dan zal er het juiste licht opvallen en zal het blijken. En dan hou ik me toch altijd maar een beetje vast aan dat we allemaal lofprijzing van God zullen ontvangen. Dat is dan wel weer positief. En zo is het ook, dat is de Bema ook. Het is een geweldig moment eigenlijk. Een moment om naar uit te zien. En citeer ik even iets uit een artikel van Dean Huff, wat we toch voor deze studie gebruiken als achtergrond. Die Bema zal geen tijd zijn om allerlei stellingen te betrekken en posities in te nemen, of om te schelden en te minachten, of om jezelf groot te maken. Het is even min een moment om dingen te bedekken of je te verstoppen om je schande. In plaats daarvan zal het een tijd zijn om van je trots verlost te worden, maar ook verlost te worden van de lasten die op je drukken door tekortkomingen in het verleden. En daarna ervaren wij heerlijke vrijheid om onze knieën te buigen voor onze liefdevolle Heer en de grootheid van onze God en Vader van harte belijden. Nou, ik denk dat dat een overweging is die we ook bij de Bema mogen meenemen. Dat het eigenlijk heel fijn is om van al die dingen ook verlost te worden. Het leidt tot vrijheid. Eindelijk is dan die last en die druk weg. Die tijd zal komen. En tot dan is het nog druk, lijden, problemen. Het zal er zijn, maar uiteindelijk zal God het ook uitwerken. Goed, we gaan even een moment pauzeren. Goed, wij vervolgen onze studie van deze avond na een pauze. En we gaan nog wat verder nadenken over wat aspecten van de Bema. Omdat dat toch een uiterst belangrijk onderwerp is. Iets wat ons allemaal als gelovigen heel erg aangaat. En wat ook een heel belangrijk moment is in Gods handelen. Het is als het ware een enigszins een crisismoment, zou je kunnen zeggen. Waar dus dingen aan de orde komen van je leven tot op dat moment. Hè, van je leven als gelovige op aarde. De dingen zoals je hebt beleefd, dingen die je hebt gedaan. Ook de gelovigen met wie je bent omgegaan, dat is voor iedereen natuurlijk weer anders. Hè. Iemand in Amerika zit weer een hele andere groep gelovigen dan iemand in Nieuw-Zeeland of in Rusland of noem maar op. Hè. Dat zijn allemaal weer andere groepen, dus iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen. En voor iedereen zal er dan een soort crisismoment zijn, waardoor je heen gaat. En dat leidt uiteindelijk toch tot heerlijkheid. Want het maakt ons verder klaar, als het ware, voor ons dienstwerk te midden van de hemelingen. En daar gaan we natuurlijk naartoe. En voordat we dat kunnen doen als we werkelijk één lichaam, zullen de onderlinge strubbelingen verdwenen moeten zijn. Nou, die zullen definitief verdwijnen bij de Bema. En dat is, wij zullen ook daar terug ontvangen voor onze goede daden. We zullen daar ook zelfs lofprijs ontvangen. En Christus die zal bij die Bema prijzen uitreiken. En deze dingen, hè, ik noem nu even drie dingen, maar zet die maar eens tegenover de grote witte troon bijvoorbeeld. Even weer voor uw gedachtenbepaling. Hè. Zet dat nou eens tegenover de grote witte troon, dan komen je werken aan het licht. En dan zullen de mensen veroordeeld worden, staat er dan ook. Die zullen naar beneden gericht worden, zegt dat woord letterlijk, bij de grote witte troon. En de tweede dood ingaan, als uiteindelijk eindresultaat. Dus dat is natuurlijk een hele andere uitkomst dan degene die op de Bema staan. Die zullen terug ontvangen, die zullen lofprijs krijgen en die zullen eer en heerlijkheid ontvangen. En leven natuurlijk, die leven al in onsterfelijkheid. En dat is ook iets dat wij ons heel goed mogen bedenken. Iets wat geweldig fijn is. Dat we mogen diep in ons hart beseffen dat als wij bij die Bema zijn, als we daarop staan of daarbij staan, hoe je het zeggen wilt, dan zullen wij verheerlijkt zijn. Wat wil dat zeggen? Dan hebben wij die enorme diepgaande verandering ondergaan in ons lichaam. En hebben dus onsterfelijkheid ontvangen. Onverderfelijkheid. Eer en heerlijkheid. En dan zullen we een lichaam ontvangen wat gelijkvormig is gemaakt aan zijn verheerlijk lichaam, zegt Paulus dan in Filippenzen 3. En het gaat natuurlijk met de geweldige kracht gepaard die daar geopenbaard wordt aan ons, bij de bezuin Gods, als wij veranderd zullen worden In een atomos staat er dan, dus in een niet te snijden moment, hè, atomos betekent niet snijden, dan is dat dus een ondeelbaar ogenblik, hè, zo wordt het vertaald. Dus in een oogwenk, in een flits van een seconde, zullen wij veranderd worden. En dus is eigenlijk onvoorstelbaar wat er dan gebeurt, want dan ontvangen wij dat heerlijkheidslichaam, dan worden wij veranderd. En dan hebben wij niet langer een lichaam van vlees en bloed, maar van vlees en beenderen. En dat wordt dan volledig beheerst door zijn geest. He, zijn geest zal ons dan ten volle levend maken. He, dat is het woord wat Paulus gebruikt, levend, de levendmaking. Nou, dat moment van die levendmaking, dat is fantastisch. Lees 1 Korinthe 15 alsjeblieft op na, want het is geweldig wat Paulus daar openbaart. Een geheimenis ook. Een geheimenis, zie ik, deel u een geheimenis mede. Wij alle zullen niet ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. En die verandering van ons lichaam, ja, dat is zoiets geweldigs. Dan zullen we een enorme uitstraling van licht krijgen. Nou, met zo'n veranderd lichaam, dus een heel andere constitutie om het zo maar te zeggen dan nu, zullen wij bij die Bema staan. En als wij dan in het toch onderzoekende licht van Christus komen, dan zullen wij dat kunnen dragen. He? Zoiets zouden wij in ons huidige aardse lichaam niet kunnen verdragen. Maar in dat verheerlijkte lichaam zullen wij dat wel kunnen. En zullen wij wel dat, zeg maar, die crisis kunnen doorstaan, waarbij al die dingen opgeruimd worden. He, er wordt gesproken van vuur. Dus dat is toch een ingrijpen van de Heer als het ware. Waardoor zaken die niet zuiver waren, om het zo maar te zeggen, gezuiverd zullen worden. Vuur, he, vuur betekent pur. Pur is het Griekse woord. En dat betekent zuiver. Puur. Wij kennen ons woord puur daarvan. Dat is rechtstreeks daarvan afgeleid. Dus dan wordt er uitgezuiverd. He, dan wordt er uitgezuiverd wat nog een struikelblok of een verhindering zou kunnen zijn tussen geloven. Nou, om dat te kunnen verdragen, hebben wij dus een verheerlijk lichaam. Dat moeten we ons ook altijd bedenken. He, bedenk dat je daar staat met een geweldig vernieuwd lichaam, vol leven, onsterfelijkheid, onverderfelijkheid. Gewoonweg, ja, wij kunnen het ons maar nauwelijks voorstellen. Maar niet meer onderhevig aan de wetten van de zwaartekracht, maar helemaal tot zijn eer. Nou, zo zullen wij daar staan. Dat wil zeggen dat iedere vorm van beoordeling van zonde is daar uitgesloten. De Bema heeft niets te maken met onze zonde of met onze zonden. Niets. Heeft helemaal niets mee te maken. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat Christus alle zonde en zonden al heeft gedragen. En wij gerechtvaardigd zijn. En verzoende zijn. En als het nu al zo is dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, hoeveel minder zou het dan zo kunnen zijn, hè? Zou ik bijna willen zeggen, als wij daar als verheerlijkten staan. Dus wij kunnen daar nooit meer, ook, hè, dan kan het dus nooit meer één zonde of enkele zonden ons worden tegengeworpen. Want wij zijn al gerechtvaardigden. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Wie zal een beschuldiging kunnen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Romeinen 8, hè? Wie zou dat kunnen? Als God het niet doet, als Christus het niet doet, ja, wie zou het dan wel kunnen doen? Nou, niemand. Nou, dat is een heel simpel optelsommetje. Dus de Bema heeft helemaal niets met onze zonde of zonden te maken. Helemaal niets. Dus dat moet u helemaal niet bij die Bema denken. Dat het daar nog om onze zonden zou gaan. Dat is echt onmogelijk. Nou, als we dan kijken naar bijvoorbeeld een tekst waarin over die Bema gesproken wordt, een ander schriftwoord, dat is 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. En dan lees ik met u even vanaf vers 10. Want ook daar, dat is dan ook weer een geweldig belangrijk stukje over die Bema. En dan schrijft Paulus dan: overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Nou, even tot zover. Dit gaat dus heel specifiek over de Bema. En hier gaat het om het feit dat Paulus het fundament heeft gelegd. Jezus Christus, heel duidelijk, hè? Hij is de fundamentlegger. Nou, een fundament leg je maar één keer. Dus in het vervolg gaat het dan om hoe daarop gebouwd wordt. Met andere woorden, hoe bouwen wij? Nou, in het tekstverband hier gaat het over Paulus en Apollos. Dan zegt Paulus, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar ja, en dan gaan we kijken naar de groei. Ja, God moet de groei geven. En dat is ook een duidelijk onderwijzing voor ons. Als wij in staat gesteld worden, bij wijze van spreken, misschien om te planten, maar ik denk veel vaker nog om te begieten. Dus begieten, water, woord van God, hè. Dus dat woord van God brengen. Paulus en Apollos waren leraren. Dus die brachten onderwijs. Dus er staat hier wel binnen een specifiek tekstverband van het onderwijs. Dus je bouwt op dat fundament met onderwijs. Daarmee wil je tot opbouw zijn van het lichaam van Christus, tot opbouw van het geloof. En zegt Paulus, ja, kijk nou wel uit hoe je daarop bouwt, hè. En dan gebruikt hij natuurlijk weer stijlfiguren, namelijk goud, zilver en kostbare stenen en hout, hooi of stro. Nou, als we toch dat tekstverband even in acht nemen, dus als het gaat om leergeven, onderwijs, dan kun je daarbij denken, want de Romeinenbrief en de Korinthebrieven die horen toch een beetje bij elkaar. In Romeinen wordt bekendgemaakt de rechtvaardiging, de verzoening, wederzijdse verzoening en, nog belangrijker, de godheid van God. Dat God werkelijk God is. Dat is het allerhoogste. En dat vat Paulus geweldig samen in Romeinen 11 vers 36, namelijk dat uit hem en door hem en tot hem alles is. Dus uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En dat is eigenlijk het hoogste, zou je kunnen zeggen. Dat is dat goud, waar Paulus hier op doelt. Hè? En dat zou in onderwijs het belangrijkste thema zijn. De godheid van God, dat uiteindelijk alles uit hem is. En dat hij ook alles bewerkt. Hè? Alles is door hem, betekent dat hij ook alles bewerkt. En alles is uiteindelijk ook tot hem. Dat is eigenlijk de hoogste, het hoogste binnen het onderwijs. En dan is God werkelijk God. Hij is het die alles bepaalt. Wij hebben in feite als schepselen helemaal niets te vertellen. Velen kennen die woorden niet uit Job, denk ik wel eens. Maar als God zijn adem zou terugtrekken, als God zijn geest zou terugtrekken uit deze wereld, zou iedereen ter plekke doodvallen. Ik zeg het maar even heel plastisch, maar zo is het dan wel. Dus als God zijn geest zou terugtrekken, heel eventjes maar, hebben wij allemaal geen levensadem meer en kunnen het vergeten. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Zo groot is God en zo klein zijn wij. Staat, meen ik, in Job 34, geloof ik, in de reden van Elihu. Dus dat wil zeggen dat God eigenlijk degene is die door zijn geest alles bewerkt. En dat is een van de meest aanstootgevende dingen als je die gaat brengen binnen ook de christelijke wereld. Men wil daar niet aan. God is de schepper van het kwaad. We hebben net Jesaja 45 gelezen, daar staat het in. Hij is het die het kwaad schept. Maar we zouden dat nog kunnen aanvullen met tientallen teksten, hoor. En wat denkt u wat bijvoorbeeld in Richteren staat? Dat er een boze geest van Jahwe kwam. Let op, hè. Er kwam een boze geest van Jahwe. Staat in Richteren. Ook bij koning Saul, hè. Er kwam een boze geest die door de Heer gestuurd was. Men zegt dan, ja, dat wordt door de Satan gestuurd. Nee, staat er niet. Staat dat er een boze geest, door de Heer gestuurd, Saul verschrikte en het hem benauwd maakt. Koning Saul. Dat staat. Nou, Dat zijn dingen die men in het denken van de mensen, men kan dat niet rijmen met het traditionele denken dat al het goede uit God komt en al het kwade uit de duivel. Maar zo is het niet, naar de schriften niet. En als alles uit God is, ja, dan dat is echt de godheid van God. Als God in zijn plan een tegenstander schept om tegenstander te zijn, of zoals hij het zegt in, meen ook Jesaja 54, ik heb de verderver geschapen om te vernielen. Jesaja 54, ik heb de verderver geschapen om te vernielen. Dan zijn dat hele moeilijke, harde noten om te kraken hoor, binnen de christelijke wereld. Maar het staat er. Het staat er. En daar kunnen we niet omheen. En dat is ook het fundament van ons geloof. En ja, dat is de godheid van God. En dat is eigenlijk iets geweldigs. En dat is ook het belangrijkste in feite bij de Bema. Dat alles wat er gebeurd is onder geloven onderling. En wij zeggen van ja, er gaat nogal wat fout. En er is nogal wat miscommunicatie en onderlinge ruzies. En in Korinthe was ook verdeeldheid. En in christendom is dat alleen maar heel hard doorgegaan. En vandaag de dag zitten we nog met ontzettend veel verdeeldheid in het vlees allemaal. Dan zeggen wij allemaal, ja, het gaat allemaal fout, ja. Maar Paulus zegt ook in de Korinthebrief, kennelijk moeten er scheuringen onder u zijn, 1 Korinthe 11, opdat de echtheid blijken, opdat de echte blijken. Dus zoiets wat wij zeggen, ja, we willen het niet, maar soms gebeurt het helaas toch. Ja, ook dat zal dan kennelijk er moeten zijn. Daar moet je altijd wel voorzichtig mee zijn. Want je kan het ook als een dooddoener gebruiken. Maar uiteindelijk is dat wel het fundament. Is het wel het goud waar wij mee onderwijzen. Dat uiteindelijk toch het allemaal met God te maken heeft. En dat het uiteindelijk toch allemaal zijn uitwerkingen heeft. Zijn werkingen zijn. Nou, dan zilver. Dan ben je toch een stapje lager, zeg maar, bij de edelmetalen. Zilver is van mindere waarde dan goud. Dat is tot op vandaag aan de dag zo. Kijk maar in de koersen. Kun je elke dag lezen in de krant. Wat de koers is van het goud en de koers van het zilver. Nou, ik verzeker u dat goud veel hoger. Dat je voor 1 ounce goud veel meer moet betalen dan voor 1 ounce zilver. Dat verzeker ik u. Dus zilver is sowieso al een veel lager gewaardeerd metaal. Maar zilver staat dan, kun je zeggen, voor verzoening. De verzoening, ook iets wat in de Romeinen bekend wordt gemaakt. Geweldige vijfde hoofdstuk. Iets bijzonders, ook wat voor velen helaas onbekend is, een onbekende waarheid. Maar het is een geweldige waarheid dat God ons met zich verzoende door de dood van de Zoon. Ik ben geneigd te zeggen door de dood van de Zoon heen, want dat betekent het woord door in het Grieks. Want hij is namelijk ook de levende nu, hij is de opgewekte. Maar hij heeft ons met zich verzoend door de dood van de Zoon heen, ongelooflijk. En dan die edelstenen wordt het hier vertaald, kostbare of grote stenen. Dat is dan, die zijn grote stenen, die doe je onderaan zeg maar, waarop je fundeert. En dan zie je ook, Paulus bouwt het in Romeinen ook op vanuit rechtvaardiging. Dus die grote stenen zou je kunnen zeggen, dat is de rechtvaardiging. De leer van de rechtvaardiging. En echte leer van de rechtvaardiging is voor helaas bij velen ook onbekend. Als je met mensen gaat spreken die traditioneel zijn opgegroeid, of in gemeentes zitten en je gaat spreken met hen over de rechtvaardiging, dan kom je al heel snel bij vergeving van zonde. Dat ze denken dat het vergeving van zonde is, maar het is niet. Rechtvaardiging gaat veel verder dan vergeving van zonde. En dan zeg ik, kijk maar in Matthäus 18, daar vertelt de Heer Jezus een gelijkenis, over de vergeving, over de kwijtschelding van zonde in feite. En de koning kwam erop terug. Dus bij vergeving, kwijtschelding van zonde, kun je erop terugkomen. Die koning kwam daar erop terug. Bij rechtvaardiging kan dat niet. Eenmaal gerechtvaardigd, daar komt God nooit op terug. En als u ons dat daarvan bewust maakt, van die rechtvaardiging, nou dan weten we wat de schrift ervan zegt. Dat er nooit meer iets tegen ons ingebracht kan worden. En dat is echt bij vergeving van zonde is bepaald anders. En dan zitten we eigenlijk, als ik spreek over vergeving van zonde, eigenlijk bij dat hout, hooi en stro. Dus dan wordt het heel ernstig wat hier staat. Want als we dus gaan bouwen met bijvoorbeeld vergeving van zonden en bekering en berouw en dat soort zaken, dan heeft dat te maken met het evangelie van het koninkrijk. Maar dat is niet voor deze tijd bedoeld. Het evangelie van het koninkrijk was toen de tijd aan de orde. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En met Petrus in Handelingen. En zal straks ook weer aan de orde zijn, als wij weggerukt zijn. Dan gaat het evangelie van het koninkrijk weer gelden. Maar wil je nu in deze tijd bouwen met het evangelie van het koninkrijk, vergeving van zonden en dat soort zaken, dan is dat hout, hooi en stro. En dan weten we wat er met die dingen in het vuur gebeurt, hè. Maar goud, zilver en grote kostbare stenen blijven in het vuur bestaan. Die zijn vuurbestendig. Dat vuur van de Bema bedoel ik dan. En die andere zaken, nou ja, dat is binnen de kortste keren weg. Verbrand. Er blijft niks van over. Kun je dus ook niet mee bouwen nu in het lichaam van Christus. Want met vergeving van zonde krijg je mensen die onzeker zijn. Gelovigen die onzeker zijn. Die zijn niet zeker. Als je bouwt met genade, dus met rechtvaardiging, verzoening en natuurlijk boven alles uit de godheid van God. Als je daarmee bouwt, dan krijg je gelovigen die in hun hart zekerheid hebben. Zekerheid van Gods genade namelijk. Want die gaan ontdekken dat die zekerheid niet in henzelf ligt. Nee, gelukkig niet. Nee, die ligt in God en die ligt in Christus, die zekerheid. Want die genade komen bij God en Christus vandaan. Daar ligt je zekerheid. En als Hij jou vrijgesproken heeft, als Hij jou gerechtvaardigd heeft en Hij jou verzoend heeft met zichzelf, en zo is het, ja, dan besef je dat er helemaal geen flintertje eigen werk bij is. En dan heb je zekerheid, want dan is het niet langer gegrond in jou, niet langer in jouw werk, nee, in zijn werk is het gegrond. En dan heb je zekerheid. Zodra je er iets aan afdoet, dan ben je onzeker. Want dan wordt er nog iets van jou verwacht. Ja, en dan, ja. Dus dan ben je al scheef aan het bouwen. Dan ben je al met materialen aan het, je voelt hem al aankomen. Hè? Dan ben je al met materialen aan het bouwen. Waarvan Paulus in feite zegt hij bij de Bema, zal het door vuur allemaal verbranden. En ik denk dat degene die, ja, in onwetendheid daarmee gebouwd hebben, dan ook blij zullen zijn dat het verbrandt. Want dan zullen ze natuurlijk gaan ontdekken hoe het zit. Dat zullen ze ook daar te horen krijgen. Of misschien horen ze dat dan wel van ons, sommigen. Zou ook nog kunnen. Hè? Maar in ieder geval, we zien dus dat het ongelooflijk belangrijk is, als je onderwijs geeft in het lichaam van Christus, dat je met de juiste bouwstenen bouwt. En ja, die Romeinenbrief vind ik toch, om het zo maar te zeggen, goud. Hè? Om dat woord ook maar even vast te houden. Dat is natuurlijk een geweldige brief. En vandaar dat we misschien toch, ja, zo lang ermee bezig zijn weer. En dan staat er ook nog zelfs, hè, als iemands werk in vers 14 dat hij gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. En dan valt eigenlijk je mond open van verbazing. Wat? Nog loon ontvangen ook? Ja, je zal ook nog zelfs loon ontvangen. Maar ja, dat dienstwerk wat je hebt mogen doen, is dan niet jouw werk geweest, maar hij heeft het je mogelijk gemaakt om het te kunnen doen. Ook hij gaf daarvoor de kracht en de mogelijkheden en het inzicht en dat je het kon doen überhaupt. Want als hij dat niet aan jou had gegeven, had je het ook helemaal niet kunnen doen. Dus dat zullen we dan natuurlijk erkennen. En toch zullen we loon ontvangen. Nou, dat is eigenlijk ongelooflijk, hè. En zo zien we dat die Bema dus eigenlijk alleen maar een hele goede, goed gerichte, op God gerichte uitwerking heeft. Nou goed, en als laatste voor vanavond dan het 1 Korinthe 4... Wat ik al een beetje heb aangehaald, dus zult nog even heel kort. Het gaat om beoordeling. En dan zegt Paulus, en dan laat ik het even bij vers 5. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Dus eigenlijk klinkt hier weer hetzelfde als wat in Romeinen 14 staat. Hè? Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heere komt. En dan zal hij wel Wat voor ons nog aan het oog onttrokken is, wat voor ons nog duister is, zal Hij wel aan het licht brengen. En het geweldige is, het eindigt weer geweldig fijn. Ieder zal van God lof ontvangen. Nou, dat zal bij de Bema gebeuren. Nou, laten we dan met deze fijne woorden, denk ik, van Paulus afsluiten voor vanavond. Tot zover.